onze vraagstelling is, bestaat er zoiets als populistisch parlementair gedrag en zijn populisten in de Tweede Kamer net zo populistisch als daarbuiten? Gaan we eerst kijken, wat is dan dat populisme? Je ziet in de literatuur ongeveer wel een overeenstemming hoe je populisme herkent. Wat nou de voornaamste kenmerken zijn. Ik heb die hier opgeschreven, een morele tegenstelling tussen een deugdzaam volk en een corrupte elite. Dus morele tegenstelling wil zeggen, het gaat om good guys en bad guys in wezen. Het gaat niet om een procentje meer of minder van dit of van dat. Nee, dit is daadwerkelijk een strijd van het goede tegen het slechte. En dan de aspiratie uitgesproken om de wil van het volk tot richtlijn van de politiek te maken. Daar komt dan meteen een soort utopisch element bij. Want als dat volk nou zo geweldig is en je maakt de wil van dat geweldige volk tot richtlijn, dan komt alles vanzelf wel goed. Dan worden de files opgelost en al dat soort zaken die je vaak hoort, die komen dan wel goed. Nou, je zou kunnen zeggen, als je het een receptenboek maakt van populisme, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan is als basisingrediënten volksverheerlijking. Daar zijn niet alle populisten, ik ga daar even ver in, maar ik zie het als een heel belangrijk kenmerk van populisme, dat je het volk in zichzelf al goed ziet. Dus dat ga je niet zitten opvoeden of verheffen of al dat soort zaken. Nee, dat is in zichzelf al goed. En een demonisering van de elite, demonisering is de term die nu altijd gebruikt wordt, en volkssoevereiniteit. Die drie moeten daarin zitten en inderdaad, Paul Lucardi is net al door de geschiedenis heen gegaan. En je ziet soms elementen, bijvoorbeeld bij de NSB, wel van volksverheerlijking en demonisering van de elite, maar dan weer niet van volkssoevereiniteit. Je ziet soms wel weer, ik noem de kraakbeweging, wel iets van demonisering van de elite, maar daar wordt dan weer het volk niet verheerlijkt. Dus het moet alle drie aanwezig zijn. Dan heb je nog een aantal, wat ik dan maar even noem, smaakversterkers van dit populistische discours. Dat zijn bijvoorbeeld een volkse stijl. Wordt vaak door elkaar heen gehaald als iemand een beetje plat praat of wat populaire uitdrukking gebruikt, dat populistisch is. Ik noem dat een volkse stijl. Past wel goed bij populisme, maar is niet hetzelfde. Samenzweringstheorieën. Zeer populair onder populisten, ook heel logisch, want als je gelooft dat de elite allemaal onder één hoedje speelt, wat populisten regelmatig doen, dan ben je al bezig met het creëren van een soort samenzweringstheorie. Dan wordt vaak bij populisme ook nog een derde partij aan toegevoegd, immigranten, vrijmetselaars, Joden, meer historische gaan, banken, de CIA, ik noem wat van die derde onzichtbare partijen die blijkbaar ook heel veel macht hebben in die samenzwering. Voluntarisme, het grote yes we can element van populisme. We kunnen het allemaal oplossen. Economische prognoses, internationale verdragen, het maakt allemaal niet uit. De marges van de politiek zijn zeer breed. En dan kom je ook vaak tegen charismatisch leiderschap en directe democratie. Als twee punten die vaak samengaan met populisme. En je zou kunnen zeggen dat is de manier waarop populisten proberen volkswil tot richtlijn te maken. Waarbij directe democratie de meest logische methode is. Charismatisch leiderschap is wat moeilijker uit te leggen, maar dat zit hem in die term charismatisch. Charisma is dan de bijzondere, bijna religieuze eigenschap van een leider om het volk te belichamen. Die leider die heeft die speciale gave, als het ware, om het volk te verstaan en te begrijpen en precies te zeggen wat dat volk wil, zelfs voordat het volk het zelf wist. Dat is het element, zeg maar, van charismatisch leiderschap, wat je ook veel tegenkomt bij populisten. En dan komen we inderdaad met het mooie voorbeeld wat Tim al noemde van Fortuyn, van hij zegt wat ik denk en wat denkt u dan wat hij zegt. Dus dat is dat element een beetje ook van het charismatisch leiderschap. Oké, vrij helder hoe populisme eruit ziet. Waar in de literatuur eigenlijk vooral een discussie over gaande is, is wat nou de status is van dit discours. Is dit nou echt een ideologie of is het eigenlijk alleen maar een strategie? Eigenlijk zijn dat de twee voornaamste benaderingen. Strategisch populisme zou dan betekenen, dit is alleen maar een retorisch middel die politici gebruiken om kiezers te winnen. Met wat simplistische slogans over Nou, u als volk bent geweldig en de politici daar, die deugen niet. Dat doet het altijd goed, zullen we zeggen. Dus dat is puur strategisch. En die manier om naar populisme te bekijken, komen we vooral tegen onderzoek naar Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. Latijns-Amerika, vooral vanaf Perón, Juan Perón in Argentinië. Later hebben we nog een heel stel van dat soort hele personalistische leiders gehad. Tot aan Chavez aan toe. Die allemaal volgens veel Latijns-Amerikaanse studies, kenners, dit vooral gebruikt als een retorisch middel om aan de macht te komen. De grote massa mobiliseren met een soort slogans van u bent geweldig, zichzelf presenteren als de charismatische leider die als redder van het land, van het volk naar voren treedt en de elite weg gaat jagen. Dat idee zien we in Latijns-Amerika, zien we ook in de Verenigde Staten, zeker sinds Nixon met de Silent Majority kwam, hebben eigenlijk iedere presidentskandidaat die naar Washington gaat, zal altijd beweren dat het daar in Washington niet deugt, dat het daar allemaal goed mis is, dat hij het gaat veranderen en dat gaat hij doen in naam van het deugdzame Amerikaanse volk. In Europa is in de literatuur vervolgens toch een nieuwe benadering gekomen waar gezegd wordt van nee, wat die strategisch populisme eigenlijk onderzoekt is, die populisme, dat is demagogie. En dat is iets anders. Demagogie is een techniek van het volk inderdaad mobiliseren. Wat zij doen is, wat echt populisme is daadwerkelijk een dunne ideologie, echt een inhoud. Een dunne ideologie, want het gaat niet over heel veel, zoals socialisme of liberalisme. Maar een dunne ideologie die gericht is op het functioneren van de democratie. Dat is ook voor onderzoek handiger, want als het om een strategie gaat, is het altijd erg moeilijk om daar onderzoek naar te doen, want vrijwel niemand zal naar buiten toe zeggen van dit was alleen maar een strategie, dit meende ik niet. Dus en zo ga je, als je er vanuit gaat dat het een ideologie is, dan is het, nou ja, dan hoef je niet dat soort backstage geheime agenda motivaties erbij te halen. Wat mij interesseert is nu de vraag, kan het niet allebei zo zijn? Kan er niet gesproken worden over een populistisch discours wat vooral strategisch is gemotiveerd en een populistisch discours dat ideologisch is gemotiveerd? Zou het kunnen zijn dat sommige mensen puur dit gebruiken als middel om inderdaad aan de macht te komen? Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Jacques Chirac in Frankrijk, premier geweest van Frankrijk, burgemeester geweest van Parijs, maar toen hij president wilde worden, deugde er opeens niets van de elite en ging hij voor het volk. Daar zit natuurlijk, en nadat hij president was, heeft hij er ook nooit meer over gehad. Daar zit dus een heel duidelijk strategisch element in. En mensen die dat ideologie zien, die miskennen dat dit soort machiavellistisch gedrag politici niet altijd vreemd is. Dus dat is een mogelijkheid, dat het strategisch is. Maar het kan inderdaad zo zijn dat men het daadwerkelijk meent en dat men er daadwerkelijk bepaalde beleidsmaatregelen bij verzint. Een manier om dan onderzoek te doen of het ideologisch of strategisch is, zou kunnen zijn om te kijken naar consistentie. Allereerst, waarom is het belangrijk om daar onderzoek naar te doen? Sommige mensen zeggen, ja, who cares of de strategie is of de ideologie? Je zou kunnen zeggen dat een strategisch populisme misschien wel wat cynisch maakt over politiek, maar wel minder gevaarlijk is. Als je namelijk echt meent wat je zegt met een homogeen volk en een homogeen slechte elite, dan heeft dat ideologisch natuurlijk, Tim Hauer heeft dat eigenlijk al vrij uitvoerig uitgelegd, kan dat vrij nare implicaties hebben die bij strategisch populisme niet direct het geval zijn. Dus je zou kunnen zeggen, hoe kun je het een van het ander onderscheiden, is door te kijken naar consistentie. Hoe consistenter, hoe meer consistentie er is, hoe ideologischer. En die consistentie zou je op verschillende niveaus kunnen bekijken. Je zou kunnen kijken van, leidt dat die hele retoriek over het volk en de elite daadwerkelijk ook tot maatregelen die enigszins passen bij die retoriek? Beantwoordt het gedrag van die populist aan een populistische ideologie? Wat is dat dan? Nou ja, bijvoorbeeld niet zoals Chirac. Zogenaamd tegen de elite zijn, maar zelf uit de elite afkomstig zijn. Ook Geert Wilders kun je natuurlijk afvragen hoezeer hij nou de man van het volk is die tegen de elite strijdt, als je zelf al vanaf 1990 op het Binnenhof rondloopt. Dus daar zou je naar kunnen kijken. Je kunt ook naar ideologie kijken. populisme als dunne ideologie moet altijd een andere ideologie hebben, maar niet iedere ideologie past logisch vanwege bij populisme. Socialisme met die hele voorhoede theorie van volksverheffing past natuurlijk ergens heel slecht bij populisme, ideologisch gezien. Een van de manieren om daarnaar te kijken of er sprake is van strategisch of ideologisch populisme zou dan te kunnen zijn om naar de parlementaire gedrag te kijken. Zijn die partijen die buiten het parlement zo populistisch spreken, daadwerkelijk, maken die dat ook waar in het parlement? Nou, hoe zou je daar naar kunnen kijken? Door te kijken naar populistische onderwerpen. Onderwerpen die te maken hebben met die basisingrediënten van volksverheerlijking, anti-elite en volkssoevereiniteit. Dat betekent dat je al heel snel komt bij democratie als kernonderwerp. De populistische onderwerpen zouden onderwerpen zijn zoals referenda, een directe democratie. Maar ook subsidies aan politieke partijen. Politieke partijen altijd als een, bij populisme als een verdacht soort intermediair. Het Koningshuis, ook een, ja, iets wat niet door het volk gekozen is, maar daar wel een rol speelt. Algeheel transparantie, bureaucratie, al dat soort zaken zullen populisten, als ze daadwerkelijk ideologisch populistisch zijn, zullen ze heel sterk op inzetten. En daarom dat het relevant kan zijn om eens naar die SP en die PVV te kijken, en dan vooral vanuit het populisme. Ik geef het woord weer aan Simon.
Dank je. Ik ga dus meer het empirische gedeelte doen. Even kijken of ik hiermee om kan gaan. Nee. Dus ik zou jou nodig hebben. Nee. Oké. Dus voor populismeonderzoek is Nederland een hele belangrijke casus. Nederland is namelijk het enige land in Europa waar een linkse en een rechtse populistische partij tegelijkertijd in het parlement zitten. Er zijn twee partijen in de Tweede Kamer waarvan het discours wordt gekenmerkt door typisch populistische elementen. De Socialistische Partij verbindt haar populisme aan typisch sociaal-democratische principes. Het populisme van deze partij hangt samen met Maoïstische ideologie die deze partij in het begin jaren kenmerkte. Maoïsten werden door Mao opgeroepen om zich onder te dompelen in het volk, te dienen en te luisteren naar de stem van de massa. Hier kunnen we duidelijk elementen van volksverheerlijking in terugvinden. In de jaren 90 was de SP haar Maoïstische sferen verloren, maar bleef ze in haar eigen ogen in elk geval een gewone mensenpartij. In de jaren 90 werd het sterk gekoppeld aan een anti-elitair geluid. De SP was de partij van stem tegen. En Jan Marijnissen riep de partijvoorzitter op even te dimmen. Veel onderzoekers die de SP volgen, Paul zei het net ook al, vinden dat het populisme van deze partij in de laatste jaren gematigd is. Maar het is een van de weinige partijen die als linkspopulistisch wordt aangemerkt. De enige andere partij die in het parlement zit, is die linker uit Duitsland. De Partij voor de Vrijheid is de andere populistische partij in de Tweede Kamer. Ja. Deze partij is volgens onderzoekers juist in de laatste jaren populistischer geworden. Zeker sinds 2006 neemt deze partij het steeds explicieter op voor de gewone, hardwerkende Nederlander, die tegenwoordig in navolging van Wilders door iedereen Henkeling dit genoemd worden. De partij zet zich sterk af tegen een linkse elite, die zij corrupt, volgevreten en zelfs knettergek. De PVV koppelt haar populisme aan een verzet tegen de islamisering van Nederland. De partij zou daarom kunnen worden ingedeeld in een politieke familie die door Cas Mudde aangeduid wordt als populistisch radicaal rechts. Kenmerkend voor deze categorie is een combinatie van uitsluiting van als niet loyaal geziene groepen zoals migranten en een populistische dunne ideologie. Dankjewel. Als we het allemaal samen nemen, dan kunnen we de volgende hypothese formuleren. Het valt te verwachten dat de SP en de PVV als linkse en rechtse partij relatief vaak verschillend zullen stemmen. Immers, je kan verwachten dat de SP meestemt met een linksblok en de PVV meestemt met een rechtsblok. Maar deze partijen delen echter die populistische retoriek. En als dat meer dan retoriek is, dan zou je verwachten dat zeker op het onderwerp democratie er een zekere gelijkenis in het stemgedrag van deze partijen zou moeten zijn in de Tweede Kamer. Oké, dan volgen nu helaas wat methodologische opmerkingen. Ik zal het zo kort mogelijk proberen te houden. Maar we kijken naar de periode 2004-2010. De data die we gebruiken zijn stemmingen over moties en die zijn afkomstig van de website Polydocs, die onderhouden wordt door Maarten Marks van de Universiteit van Amsterdam. We hebben al deze moties verzameld en geclassificeerd in één van 22 categorieën op basis van steekwoorden die door de Tweede Kamer, de griffie van de Tweede Kamer zelf, worden toegevoegd. En we kijken naar alle stemmingen die wij zelf in de categorie democratie hebben gezet. En dit bevat een breed scala van onderwerpen: openbaar bestuur, democratische vernieuwing, organisatie van lagere bestuurslagen, het Koningshuis. En dat zijn onderwerpen waar je een typisch populistische aandachtspunt als meer directe democratie en minder bureaucratie kan terugvinden. We kijken naar de periode 2004-2010, dat is sinds de PVV in de Tweede Kamer zit, immers Geert Wilders splitste zich in 2004 af, tot de verkiezingen van 2010. De we stoppen in 2010 omdat dan de data ophoudt bij Marx. Maar er zijn ook andere redenen. Deze partijen zitten in die periode allebei in de oppositie. En dat is mooi, want stemgedrag wordt niet alleen bepaald door ideologische overwegingen. Er zijn ook mensen die stellen, en ze hebben daar gelijk in, dat de dynamiek tussen regering en oppositie een belangrijke rol daarin speelt. In deze periode zitten deze partijen allebei in de oppositie. Dus hun gedrag zal niet, in hun gedrag speelt niet een rol dat de ene in de regering zit en de andere in de oppositie. Dankjewel. We kijken dus eerst naar het algemeen stemgedrag. Hier zien we de mate waarin partijen hetzelfde stemmen als de SP. Je kan zien GroenLinks staat boven de 80%. En dan gaan we langzaam naar de Partij van de Arbeid, D66, de ChristenUnie, de SGP, CDA. En dan komen we uit met de PVV en de VVD. Die zitten net boven de 40%. Je kan een duidelijke links-rechtsstructuur hierin zien. De linkse partijen, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, stemmen relatief vaak mee met de SP. En de rechtse partijen helemaal niet. Tegenovergestelde beeld zien we voor de PVV. Daarin zie je juist deze partij het meest samen hetzelfde stemmen als de VVD. In ongeveer 70% van de stemmingen over moties stemmen zij hetzelfde samen tegen of samen voor. En de SP en GroenLinks stemmen het minst hetzelfde als de PVV. Dat is net meer dan 40% in de gevallen. Opnieuw valt de sterke links-rechtsstructuur op. De rechtse partijen VVD, CDA en SGP stemmen mee met de PVV. En de linkse partijen GroenLinks en SP het minst. Er zijn soms mensen die beweren dat de PVV en de SP net zo goed zouden kunnen fuseren omdat ze zo vaak hetzelfde stemmen. Mark Rutte deed het voorstel tijdens het verkiezingsdebat in 2009. En Elsevier, columnist Sipwinia, deed het voorstel nog in mei van dit jaar. Dat idee is niet gebaseerd op de werkelijkheid. Bij stemgedrag zijn er echt hele grote verschillen tussen de PVV en de SP. Deze partijen zijn echt aan verschillende kanten van het politieke spectrum. Echter, volgende ook al. Er is één onderwerp op dit verschil. Dat kan je zien in dit figuur. Ik zal het even proberen uit te leggen. Hier zien we stemming op het onderwerp democratie, die ene categorie die wij geïsoleerd hebben. En daar is zo dat in 60% van de gevallen de PVV en de SP hetzelfde stemmen. Dat is de grote blauwe bal. Dit is aanzienlijk hoger dan de mate waarin de PVV en de SP hetzelfde stemmen op alle onderwerpen. Dat is die groene 3. Het ligt daar ruim boven die 40, ongeveer net boven de 40%. Dit ligt echt boven de 60%. En dit ligt dan weer ongeveer op het niveau dat twee partijen gemiddeld hetzelfde stemmen op het onderwerp democratie. Dat is het rode vierkantje dat daar net boven zit. Dus als je twee partijen neemt, maakt niet uit welke, als je het gemiddelde neemt van alle partijen in de Tweede Kamer, de mate waarin ze hetzelfde stemmen op democratie ligt op ongeveer 67%. De mate waarin de PVV en de SP hetzelfde stemmen ligt op ongeveer 62%. Dit niveau ligt nog wel een stuk onder, een stukje onder. Maar je moet het beoordelen in de context. Deze partijen komen van hele verschillende kanten van het politieke spectrum en stemmen heel weinig hetzelfde. Maar op dit onderwerp stemmen ze relatief vaak hetzelfde. Oké, dus in conclusie. In hoeverre gedragen de PVV en de SP zich hetzelfde? Dit deel bestaat uit twee onderdelen. Over het algemeen stemmen de PVV en de SP heel anders. Het is duidelijk te zien dat de PVV op rechts staat en de SP op links. Maar op het gebied van democratie stemmen deze twee partijen dan weer relatief vaak hetzelfde. Dit ondersteunt het idee dat populisme meer dan een strategie is. Deze twee partijen delen niet alleen een populistische retoriek tegen de elite en voor het volk, maar gedragen zich op het onderwerp waar je dat kan verwachten voor populisten ook relatief vaak hetzelfde. Ze steunen uiteindelijk dezelfde voorstellen. Terwijl deze partijen misschien aan verschillende kanten van het politieke spectrum staan, lijken ze toch een bepaalde ideologie te delen. Maar het is wel een dunne of een partiële ideologie die eigenlijk alleen in dit onderwerp, met name bij dit onderwerp, naar voren komt. Oké. Ja, kijk eens. Dit is maar een klein stapje in het onderzoek naar populisme in het parlement. In verder onderzoek willen we verder gaan kijken op drie manieren. Ten eerste hebben we nu naar één groot onderwerp gekeken, democratisering, maar je zou kunnen verwachten dat kleinere, met name een aantal kleinere onderwerpen, populistische partijen ook hetzelfde zich zullen gedragen. Bijvoorbeeld cultuursubsidies is een onderwerp waar je zou kunnen zeggen dat populistische partijen zich hetzelfde zouden kunnen gedragen, omdat ze allebei vinden dat cultuursubsidies met name ten goede komen aan de elite. Maar ook populistische partijen delen ook hun verzet tegen supranationale organisaties, tegen Europese eenwording. Immers, dit zorgt ervoor, volgens populisten, dat gewone burgers grip verliezen op politieke besluitvorming en democratie vervalt in dictaten naar Brussel. We willen ook naar meer partijen kijken. Er zijn verschillende partijen in het recente verleden die als populistisch zijn geaanmerkt. Paul noemde een heel aantal er net al. En de vraag is of je nou ook bij die partijen gelijkenissen kan vinden in een populistisch gedrag. En tenslotte zijn er andere elementen van parlementair gedrag waar je op zoek kan gaan naar die consistentie. Maken populistische partijen gebruik van eenzelfde populistisch taalgebruik? Ik zie dat terug in hun kamervragen en hun parlementaire speeches. Is het zo dat populistische populistische partij een bepaald soort Kamerleden selecteren. Omdat ze gewone mensen en minder doctoranden ophalen. Met dus. Al met al kunnen we op basis van deze eerste resultaten concluderen dat in het parlement er een beperkte verwantschap is tussen links- en rechtse populistische partijen. Maar wel precies op dat onderwerp, democratisering, waar het voor populisten zou verwachten. Dank u wel.
Dank voor dit nuttige inzicht. Zijn er, voordat we naar de discussie gaan, vragen, feitelijke vragen ter toelichting en overhelding? Ik ga uw gang.
Ja, ik heb een korte vraag over dat begin van u.
Meneer Vossen.
Meneer Vossen. Helder. Helder. Kunt u dat toelichten?
Nou, dat kan ik in zoverre toelichten dat het bij populisten ook, denk ik, niet zozeer gaat omdat er niet zoiets als een elite mag zijn, maar die elite moet daadwerkelijk het volk belichamen. Dus die moet moreel in die zin uit het goede hout gesneden zijn dat zij het volk belichaamt, dat zij overeenkomt met dat deugdzame volk. Dus als het deugdzame volk een elite levert, is het vanzelf een deugdzame elite. Ik denk dat ik het zo zou kunnen beantwoorden. Die ken ik dan niet.
Oké. Okay. De toelichting lijkt me helder. Ga je gang.
Ja, we hebben moties, stemgedrag in de Kamer vergelegd. Bijvoorbeeld tussen PVV en SP. Dat loopt gewoon uit één. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een sector als sociaal beleid, de verzorgingsstaat.
Zou ik even mijn slides mogen? Dan kan ik iets moois over laten zien. Ja, okay. Nee, precies, want het stelt u uw vraag maar.
Nou, het merkwaardig is juist dat de PVV, dus het opportunisme zeker zeker Wilders, geëvolueerd is van zeer liberaal tot bijna sociaal-democratisch links wat betreft handhaving welfare state. Ja. Dus daar heb je wel een convergentie tussen SP en PVV.
Ja, dus er zijn twee dingen daarbij aan de hand. Ten eerste dat je niet zou verwachten dat populistische partijen, ik heb hier het onderwerp gezondheidszorg eruit gehaald, waar het heel erg duidelijk is, dat populistische partijen daar het zouden delen. Mensen die populisme onderzocht, die benadrukken dat populisten zich niet interesseren voor dit soort onderwerpen, dat ze het erbij doen, dat het niet de kern is van het ideologie. En wat zie je nou? Dit is weer de mate waarin de SP en de PVV hetzelfde stemmen op het onderwerp gezondheidszorg. In de uitgesplitste periode 2004-2006, waarin Wilders alleen in de Kamer zat, en de periode 2006-2010, waarin hij met z'n negen in de Kamer zat. Opnieuw die blauwe balk geeft aan hoeveel de SP en de PVV hetzelfde stemmen. En je ziet dat ernstig omhoog is gegaan, van net boven de 40% naar boven de 60%. De mate waarin die partij hetzelfde stemmen is in die periode heel erg omhoog gegaan. Tegelijkertijd kun je zien dat de mate waarin de SP en de PVV hetzelfde stemmen in die periode ook omhoog is gegaan, maar aanzienlijk minder. Je kan dus zien dat hier een duidelijke draai heeft plaatsgevonden. En als ik dan met name het idee van Koen overneem van consistentie, dan is het niet zo dat de PVV op het onderwerp consistent is geweest. Zij zijn, natuurlijk duidelijk in de verslaggeving over, zij zijn sterk gedreigd op het onderwerp. Dus je ziet inderdaad dat ze erin draaien, maar ik vind het lastig om dat terug te brengen naar een populistische ideologie. Omdat het niet onderdeel is van de definitie van populisme en omdat ze daar niet consistent in zijn geweest. Dus je ziet die draai, en we kunnen hem wel verklaren uit electoraal opportunistische redenen, maar ik zou hem niet als populistisch willen.
Ik denk voor dit moment helder. Zou u uw vinger opsteken?
Ja, niet specifiek over Klaas, maar wel wil ik aan hem vragen. We hebben te maken in Nederland met een parlement waar besluitvorming plaatsvindt bij variabele meerderheden. Als meer een actie, een accident dan te zijn. Denkt u dat het mogelijk is, als je dat concept consequent doorvoert, dat je dan de macht van de populistische partij daarmee kunt inbinden? Wat ik graag zou willen.
Ik vind het een interessante vraag. Ik denk eerlijk gezegd dat daarbij de vraag is hoe groot populistische partijen zijn. Als populistische partijen klein zijn, kunnen ze bij die variabele minderheden, kunnen ze zelfs dan nog veel invloed hebben. Dus dan zouden juist populisten er voordeel van hebben dat er variabele minderheden zijn. In het Britse parlement spelen kleine partijen helemaal geen rol. Dan weten ze nergens de stempel ergens op te drukken. Ja, naarmate populistische partijen groter worden, denk ik dat het minder uitmaakt in hoeverre verspreiding van variabele minderheden, omdat populisten er ook een meerderheid kunnen halen. Dus ik vind het een interessante vraag, ik iets verder over na willen denken, maar ik denk eerlijk gezegd dat populisten er voordeel van hebben in het Nederlandse parlement. Omdat ze als ze klein zijn, ook hun stem kunnen drukken op beleid.
Dat ze die stem zou niet ernstig zijn en schadelijk, als dat gecombineerd wordt met de gewone normale partijen, zeg maar, die daar alleen maar instemmen als ze het zinvolle politieke besluit van hebben. Wat de PVV neemt ook als deel aan een besluit wat misschien niet negatief of schadelijk is voor de Nederlandse maatschappij.
Ja, ik denk dat de PVV te zeggen dat geen enkel van hun besluiten negatief of schadelijk is voor de Nederlandse maatschappij.
Oké, we proberen even feitelijk te houden, anders gaan we de grens over wat ik feitelijk benoem in debat. Dus we zitten op de grens. Meneer Achter, nee. Ja, ga je gang.
Dat is ook nog mevrouw die...
Welke partij is dan consistent als het gaat om de creatie van de stad of de BNV? En waar zijn ze juist inconsistent als het gaat?
Dat is een interessante vraag, maar helaas dat binnen de hier gekozen onderzoeksstrategie niet een beantwoordbare vraag, want we kijken naar de gelijkenis van partijen op een bepaald onderwerp. Er zijn heel veel moties, en je zou dus van ieder van die moties kunnen gaan kijken, is die meer of minder democratisch? Maar wij kijken hier alleen maar naar de vraag of ze hetzelfde stemmen. Dus we hebben uiteindelijk de inhoud van de moties, kijken we niet meer naar, maar we gaan vanuit die gelijkenis in het stemgedrag er iets over zeggen. Okay. Een interessante vraag, maar helemaal niet.
Dank, mevrouw. Vraag naar de definitie.
Ja, kijk maar, ik kom voor de definitie.
De definitie die Paul gaf. Ja, die vind ik dan net iets te algemeen. Want dan vind je veel meer populisme dan uit jouw historisch betoog naar voren komt.
Nee, hier ook achter de tafel. Geen discussie.
Dus ik ben geneigd te zeggen, nee, er moet bij populisme echt dat element in zitten van volksverheerlijking en corrupte elite en vervangen dus van die elite.
Er zijn veel feitelijke vragen. Ik wil nog wat ruimte voor debat laten. Nog een paar. En dan gaan we over naar de discussie aan de hand van een paar stellingen. Meneer Faber.
Ja, eventjes over die definitie, want het is mij toch niet helemaal helder. Er zijn een paar uitstapjes gemaakt naar het Amerikaanse continent, maar om dicht bij huis te blijven. Is nou het nationaal socialisme voldoet dat nou aan een populistische maatstaf en onder de definitie?
Je komt, om die verschillende ingrediënten te pakken, kom je die bij het nationaal socialisme, als je kijkt, kom je natuurlijk volksverheerlijking tegen. Kom je zeker tegen. Je komt anti-elite, kom je zeker tegen. Maar dat idee van volkssoevereiniteit, dat de hoogste macht bij het volk ligt, dat mis je bij het nationaal socialisme. Dus daarom zeg ik, dat is geen populisme. Die drie ingrediënten moeten er echt zijn. Anders dan wordt het een te breed begrip. Het probleem met populisme, om het even af te maken, blijft namelijk, ik denk dat iedereen die zich ermee bezighoudt daarmee te maken krijgt, hoe kom je tot een definitie van populisme die enerzijds breed en anderzijds weer niet te breed wordt. Hè? Dus enerzijds wel wat pakt, maar weer niet alles pakt. Want op een gegeven moment dan kun je overal dan wel populisme gaan herkennen.
Akkoord, mevrouw. Ja?
Ja, ga gaan. Wat de laatste vraag betreft, ja, ze kunnen tegelijkertijd bestaan. Iedereen kan pretenderen namens het volk op te treden. Zijn het allebei populisten? Nou ja, als je kijkt naar verhalen die ze buiten het parlement houden, dan kom je daar heel veel van die populistische elementen tegen. De SP neemt dat wel wat af, bij de PVV wat toe. Als je nou kijkt, is dat verhaal wat ze buiten het parlement houden, leidt dat ook in het parlement tot iets wat als populistisch stemgedrag zou kunnen worden, dan kun je zeggen, ja, bij beide wel.
Je ziet ook dat onder Roemer er nog steeds een grote verwantschap is tussen de PVV en de SP, dit stemgedrag specifiek op het onderwerp democratisering. Die verwantschap is afgenomen ook omdat ze allebei in de regering zitten, maar je ziet nog steeds daar een zekere mate van verwantschap.
Ik ga nu de laatste drie feitelijke vragen doen en dan gaan we naar de discussie. Nee. Aan de spreker. Die kans heeft u voorbij laten gaan. Even feitelijke... Ja, ik heb voor alle vragen zijn mij gelijk, maar sommige zijn we thans even iets meer gelijk. Ik sla u over. Nee, u speelt meneer Niemeyer.
Het gebruik van die scheldwoorden zou ik onder de volkse stijl willen zetten die Koen heeft genoemd. En dan zou ik zeggen dat alhoewel Roemer misschien afstand heeft genomen van het woord stemvee, hij die volkse stijl ook wel heel erg cultiveert zelf. Ja, dus dat hij daar...
Ja,
dus dat vind ik een interessant punt. Ja, daar neemt hij misschien het parlement wel iets meer afstand van, maar...
Nou ja,
ik zou het precies willen onderzoeken.
Kijk, bij zowel Marijnissen als Wilders zie je ook heel sterk, Marijnissen nog sterker, de nadruk op een van de fouten van de elite is dat ze zo'n volstrekt onverstaanbaar soort jargon hanteren, die gewone mensen kunnen dat helemaal niet meer volgen. En ik spreek de taal van de gewone mensen. En niet alleen om die mensen te bereiken, maar je merkt dan ook omdat die taal als het ware superieur is. Die is veel directer, die is veel spontaner, die geeft veel meer... Een superieure inzicht op de maatschappijwereld, zo te zeggen, dan al dat wollige gedoe.
U de laatste feitelijke vraag.
Duidelijk of dat de SP en de PVV op democratie wil zelf stemmen, of het nou echt niet was voor die twee partijen, of dat want ik zag het van Wilderen,
ja,
dat
dus
überhaupt veel hetzelfde wordt gestemd.
Je ziet in de Nederlandse Tweede Kamer dat er überhaupt veel hetzelfde wordt gestemd, ja. Punt. Alle partijen, hoe je ziet hier weer, zijn ongeveer... Het is ongeveer 70% hetzelfde over democratie, over bijvoorbeeld gezondheidszorg, het zijn alle onderwerpen hetzelfde. Democratisering verschilt niet dat de partijen daar meer hetzelfde stemmen. Het enige verschil daarbij is dat de PVV en de SP, die normaal, zoals je hier ook ziet, vrij weinig hetzelfde stemmen, daar plotseling veel hetzelfde gaan stemmen. Dus het is voor hun met name een groot verschil binnen de lijstjes daar, waar zij voor een onderwerp waar zij hetzelfde stemmen.